Amen. Het is een tijd van geschenken geven, een tijd van ontvangen. Halleluja, maar vooral om te reflecteren wie Jezus is. Amen. Een tijd ook waarin andere mensen die niet gelovig zijn, misschien wel iets wat opener staan om wat meer te willen weten over kerstmis. Vandaag kerstmis is heel hard gecommercialiseerd. Dus ze denken dat het de geboorte is van de kerstman of zoiets. En de jeugd die nu opgroeit weet amper iets van wie Jezus is, wat hij heeft gedaan, waarom hij is gekomen. En daarom, broeders en zusters, heb ik deze flyers gemaakt om de mensen uit te nodigen en om de dienst, halleluja, centraal te zetten in het teken van Jezus Christus, onze geboren Messias. Amen. En deze flyers dienen voor jullie om uit te delen. Amen. Aan familie. Het is heel laagdrempelig om te komen naar de gemeente tijdens een kerstdienst. Dus ik hoop dat er veel mensen straks hier, degene die neemt een hoopje mee om te kunnen uitdelen aan uw familie en vrienden. Oké? Halleluja, ik kan het nu al meegen, want anders zou het straks vergeten. Als broer ook niet aan mij helpen, aan de rechterkant een keer. Of pak een stukje. Ja. Geef een stukje. Niet alles, want we moeten er ook nog een paar in de brievenbussen gaan delen. Als je er te veel neemt, leg ze strak op de toog. Hè. Ik wil niet dat ze in de vuilbak terechtkomen. Dus als je er te veel hebt, dat zijn er wat. Dat zijn er veel te veel. Jawel. Heb je elke ziekenkamer?
Ja,
allemaal. Ja, ze kunnen niet komen, ze zitten in het ziekenhuis. Oh, prijs de Heer. Dank je, Jezus. De rest moet ik hier in de brieven dus doen. Prijs de Heer. Halleluja. Ook al komen ze in contact met die ver dat erop staat. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Amen. God heeft gegeven. Hij gaf zijn enige geboren zoon. Halleluja. En de heerschappij rust op zijn schouders. En men noemt hem wonderbare raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Er is niemand zoals Jezus. Halleluja. En ik wil even focussen op die laatste titel van de Heer. Die laatste bijnaam van de Heer, de vredevorst. Kunnen we even naar Hebreeën 4, vers 14 gaan? Dank u. Dank u, Jesus. Halleluja. The church is moving on. Amen. Halleluja. De kerk is aan het voortgaan. Halleluja. De kerk is triomfantelijk. Halleluja. Het mag misschien zo niet lijken. Maar de kerk, het lichaam van Christus, is triomfantelijk. Nu, wij een hooggeplaatste hoge priester hebben, die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Weet je waar we het vorige week over hebben? Amen. Over het fundament, het geloof. Amen. We moeten vasthouden aan het geloof. Geloof, vertrouwen in Jezus. Dat we belijden. Vers 16. Want de hoge priester die we hebben, is er één die met onze zwakheden kan meevoelen. Juist omdat hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld. Met dit verschil dat hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus, en hier komt vers 16, ik hoop dat deze vers vandaag in je geheugen kan geprent worden, heel de week lang. Laten we dus zonder schroom, zonder angst, zonder schuld, naderen tot de troon van de genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Amen. Kijk even naar je buren en zeg zonder schroom. Zonder schroom. Kom aan, zeg het tegen hem. Zonder schroom. Kom aan, schud en wakker. Halleluja. Amen. Vandaag in 2015, broeders en zusters, leven in tijden van ongekende migratie. Vluchtelingenstroom die we nu op gang zien komen is de grootste in de geschiedenis van de mensheid. Het is een beetje warm voor jou. De Verenigde Naties heeft berekend dat in 2014 60 miljoen mensen op de vlucht waren voor oorlog en geweld.
Waarom?
60 miljoen mensen, ik zal het nogmaals even zeggen, misschien is het nog niet goed doorgedrongen. In 2014 zijn 60 miljoen mensen op de vlucht geweest voor oorlog en geweld. Hebben hun regio, hebben hun huis moeten verlaten om ergens een plaats van rust te vinden. Dat was 2014. Verwacht wordt dat dit jaar 2015 dat record weer zal gebroken worden. Van over heel de wereld zijn mensen massaal op zoek naar betere oorden. Vluchtplaatsen om te kunnen ontkomen aan de dodelijke spiralen van oorlog en geweld. Ze vluchten op zoek naar een plaats van rust. Maar niet alleen oorlogsslachtoffers zijn op de vlucht. Ook in onze zogezegde oorlogsvrije zones zijn mensen, u en ik, steeds op de vlucht. Op zoek naar rust, op zoek naar entertainment, op zoek naar een vakantie. Eventjes wegvluchten uit de rat race, genaamd het leven. Eventjes op reis gaan en de batterij terug opladen om dan maar terug te komen en weer te werken, uitziend naar de volgende vakantie, om dan weer de batterij enzovoort enzoverder. Andere mensen vluchten weg in hun werk. Zij vinden voldoening in hun hobby's. Zij vinden voldoening in materiële zaken. Daar vinden ze hun rust. Ook al is het maar om niet in contact te komen met hunzelf. Om hun tijd te verdrijven. En dit geeft hun zogezegde voldoening. Alhoewel. Al wat dit creëert is een beeld, een imago van rust. Maar er bestaat geen echte rust, broeders en zusters. Buiten de rust en vrede die de Heer kan geven wanneer men zich onderwerpt aan Hem. Halleluja, dat is een belangrijke disclaimer. Hij is de vredevorst als hij vorst is in je leven. Velen willen vrede, maar ze willen niet dat de vredevorst vorst en heer is over hun leven. Dan kan je moeilijk verwachten dat je die vrede gaat ervaren die hij aan u kan geven. Een van Jezus' en bijnaam is de vredevorst. En zij die een toevlucht zoeken bij hem, die vertrouwen op hem, vinden echte rust. Zij zullen vervuld geraken met de belofte van de Heilige Geest. En zullen de Sabbat van God ervaren in hun leven. Iedereen is dus op zoek naar iets. Maar wat met de man of vrouw? Wat met de persoon die hier vandaag zit, die op de vlucht is voor zichzelf? Op de vlucht voor zijn eigen geweten. Op de vlucht voor zijn eigen schuldgevoel. Op de vlucht voor angst van oordeel. Heb je dat al gehad, broeders en zusters? Dat de duivel achter je aankomt en hij fluistert je de hele tijd in wat je hebt gedaan. Wat voor een vuile zondaar, een hypocriet dat je bent. Wat met die christenen die worstelen met geheime of openbare zonden. Wat met zij die worstelen om God te volgen, maar op de een of andere manier hervallen ze steeds en kunnen ze niet volhouden. Hun geweten klaagt en de duivel staat daar steeds klaar om hun aan te vallen, om hun aan te klagen. Weet je, de duivel, een van zijn bijnamen van Satan is de aanklager. De accuser. Hij is in Openbaring hoofdstuk 12 zegt dat hij de aanklager is van de broeders en zusters. En hij komt dag en nacht bij God om ons aan te klagen. We zien dit in het verhaal van Job, waarin de duivel zich presenteert voor de Heer. En hij zegt, heb je mijn dienaar al gezien? Oh, uw dienaar, dat is alleen uw dienaar, omdat jij hem beschermt. Wacht maar, als je het hek van bescherming wegneemt, dan is hij de dienaar niet meer. In het boek van de profeet Zechariah vinden we hetzelfde, waar de duivel, de aanklager, wordt genoemd van de heiligen. Maar het goede nieuws is, broeders en zusters, dat we een bemiddelaar hebben. Halleluja, sinds Jezus is gestorven aan het kruis, is hij opgestaan en hebben we een bemiddelaar tussen God en mens. De duivel mag zeggen wat hij wil. Hij is ten eerste al uit de hemel verstoten en mag daar zelfs niet meer binnenkomen. Hij is naar de aarde verstoten, want het bloed van het lam spreekt tegen hem. Halleluja. De duivel pleit tegen ons, maar Jezus pleit voor ons. De duivel kijkt naar en wijst naar het bloed dat we hebben aan onze handen, maar God kijkt en wijst naar het bloed aan Jezus zijn zij. Snap je wat ik wil zeggen? Ik ben hier vandaag gekomen met een boodschap van bemoediging, broeders en zusters. Om iemand vrij te zetten uit de gevangenis van zelfoordeel. Om iemand vrij te zetten uit de gevangenis van de aanklachten van de duivel. De duivel is op zoek naar een prooi om te verslinden, zegt Petrus. En wat doet hij? Hij doet alleen maar brullen. Hij kan alleen maar brullen. De Heere heeft hem verslagen aan het kruis. Hij heeft geen toegang meer tot de hemel. Hij weet, de tijd is kort. Hij zit hier op aarde en hij moet zoveel mensen proberen te doen verleiden en te overtuigen om te luisteren naar zijn stem. En dat is vandaag de dag niet zo moeilijk. Mensen worden snel verleid. Ze denken, oh, de duivel heeft me een ziekte gegeven. De duivel heeft me tegengehouden. De duivel heeft me een auto-accident gegeven. Laat je een apenkool. Amen. De duivel spreekt in je gedachten om dat te geloven dat hij machtiger is dan de Almachtige. Hij probeert je te overtuigen dat alles wat je ziet is onheil en komt van hem. Het komt niet allemaal van hem, broeders en zusters. Hij wil je dat doen geloven. Om je aandacht en focus af te leiden van hij die je redding kan bieden. En te focussen en zelf te kijken naar jezelf en de hele tijd depressief te blijven. Vele mensen hebben hun deuren wagenwijd openstaan om de stem van de duivel te horen spreken. Want wanneer je hem een voetbreedte geeft, dan komt hij binnen. En dan geeft jij de kans om te spreken tot jou. En dus de duivel oordeelt je daden. Hij oordeelt je hart, hij oordeelt je werken. Hij spreekt via je geweten, hij spreekt via je hart. En soms komen die gedachten ook vanuit jezelf. Soms komen ze van de verleider. Waarom? Hij wil dat je focust op je eigen tekortkoming. Hij wil dat je focust op je eigen werken. Zodat de focus weg is van Jezus, zijn werk aan het kruis. Ik hoop dat je dat gaat begrijpen vandaag. Soms kan het zijn dat ons eigen hart ons aanklaagt. Ons geweten, gegeven door God, wordt soms misleid om te denken dat het de rechter mag zijn. Ja, het oordeel. Het geweten is gegeven door God. Om te oordelen over juist en verkeerd. Het is daarmee dat mensen zonder geloof in God weten of ze juist doen of verkeerd doen. Ze hebben een geweten gekregen. Het oordeelt. En waarschijnlijk heeft het in de meeste gevallen uw geweten gelijk. Maar wie is mijn hart? Om dan ook al direct de straf uit te gaan delen. Snap je wat ik wil zeggen? Je hebt verkeerd gedaan. Ja, ze vallen zonde. Je gaat naar de hel. Ja, God ga je niet vergeven. Je kunt het maar beter zelf oplossen. Maak dat je een manier vindt om dit op te lossen. Je bent de zondaar. De beul staat daar gereed. En we denken aan het oordeel. We denken aan ons geweten. En we luisteren naar ons eigen hart. Terwijl dat we moeten luisteren naar wat zegt de Heer. Wie is mijn hart? Om direct de straf al uit te delen. 1 Johannes hoofdstuk 3 vers 18 is een krachtige vers in de Nieuwe Bijbelvertaling. Broer Jo, 1 Korinthe 3 vers 18. Kinderen, we moeten niet lief hebben met de mond, met woorden, maar waarachtig met daden. Vers 19. Dan weten we dat we voorkomen uit de waarheid. En kunnen we met een gerust hart voor God staan. Vers 20. En zelfs als ons hart ons aanklaagt, God is groter dan ons hart. Hij weet alles. Johannes zegt, we moeten ten eerste lief hebben, niet alleen met woorden, maar met daden. Ja? Want als we dat doen met daden, dan weten we dat we voortkomen uit de waarheid. Dan weten we dat we kinderen van God zijn, omdat we lief hebben. God hebben we lief en we hebben onze broeder en zuster lief zoals we onszelf lief. Dan weten we dat we uit hem voorkomen. En dan kunnen we met een gerust hart voor God staan. Maar zelfs, ook al klaagt uw hart u aan. God is groter dan ons hart. Hij weet alles. Ons hart klaagt ons aan. Er zijn momenten dat het zegt schuldig, 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 schuldig. En weet je wat? Het heeft gelijk. De duivel die ons aanklaagt, die ons schuldig wil laten voelen, doet dit in de hoop dat we daar in zak en as blijven zitten. Het is waar, ik ben schuldig. Ik heb bloed aan mijn handen. Ik heb zonde gepleegd en ik verdien de dood zoals de Bijbel zegt. Het is waar, mijn geweten heeft gelijk. En de duivel blijft dit doen. Hij blijft ons aanklagen, zodat we slecht voelen over onszelf. Zodat we zelfs kwaad gaan worden op God. Degene die ons juist kan, onze schuld kan kwijtschelden. Is diegene op wie we kwaad gaan worden. Omdat hij ons niet helpt. Waarom help je me niet, Heer, met deze zwaktes? Ik blijf gewoon verder zondigen. Waarom neem je dat niet weg, die situatie in mijn leven? Jij zorgt ervoor dat ik zwak ben. En soms is er momenten dat we zelfs niet naar God durven komen. We zitten toch al zo ver. Ik zondig toch elke week. Wat is nog het het nut dat ik tot de Heer kom. En dat is juist wat de duivel wil dat je doet. Oh ja, hij zegt je bent schuldig, schuldig, schuldig. En mensen worden gaan meer en meer krom lopen door die stemmen van schuld. En wat doen de meesten onder ons? Ofwel worden we kwaad op God, ofwel durven we niet meer naar God gaan. En er zijn er anderen die excuses proberen te maken. Zij gaan het zelf rechtvaardig gaan proberen op te lossen. We proberen onszelf te rechtvaardigen op zich van God, het is toch niet zo erg, God. We leven toch in 2015, Heer. Iedereen doet het. Het is de cultuur van vandaag. Die anderen in de kerk heb ik het ook zien doen. Heb ik het ook zien doen. Maar dat zijn excuses. En ze gaan misschien je hart rustiger doen laten voelen. Maar, broeders en zusters, het mes snijdt aan twee kanten. God is groter dan ons hart. Het kan je misleiden om te denken, het is ook het kan je misleiden door je constant met schuld te bombarderen, maar God is groter dan ons hart. Hij weet alles. Aan de ene kant laat je hart je niet gerust en vind je geen plaats van rust en vrede en leef je constant onder angst van oordeel. Wel, ik heb goed nieuws voor je broeders en zusters. God is groter dan je hart. Hij weet alles. In de verse die we zo net hebben gelezen, hebben we gezien dat als we liefhebben, niet alleen met woorden, maar met daden, met liefhebben bedoelt Johannes, iets anders dan liefhebben dan dat de wereld bedoelt. Ja? Hij, heel zijn brief trouwens, 1 Johannes hoofdstuk 1, 2 en 3, spreekt constant over liefde. Constant over liefde voor andere mensen. Hè? Maar hij spreekt over de liefde die je hebt ten opzichte van God ten eerste. En dan ten opzichte, want dat vloeit eruit voort, van je gebuur. En als je dat doet, dan leef je in de waarheid, zegt hij. Er zijn er veel die zeggen, we hebben de waarheid. We hebben de waarheid, we hebben de waarheid. Handelingen 2:38, wij kennen de waarheid. Eén God, wij kennen de waarheid. Johannes zegt, diegenen die het doen in daden komen voort uit de waarheid. Niet alleen in woorden. Amen. Dan ben je kinderen van God en hoef je niet bang te zijn. En kan je met gerust hart voor God staan. Want je weet wie je redder is. Je hebt hem lief en hij heeft jou lief. Dan kan je met een gerust hart voor God staan. Ook al klaagt de duivel je aan, dan kan je zeggen, God heeft mij lief, ik heb hem lief. Halleluja. God is groter dan mijn hart. Hij weet alles. Nu, we moeten oppassen dat we niet afhankelijk zijn van onze gevoelens van ons hart. Ik ben afhankelijk, of ik moet afhankelijk zijn, van wat God zegt over mij. Niet wat mijn hart zegt over mij. Niet wat mijn geweten zelf zegt over mij. Ik ben afhankelijk van het geloof dat als ik tot hem kom en mijn zonde beleid, dat hij rechtvaardig en juist is om me te vergeven. Dat is waar ik afhankelijk van ben. Van het woord van God dat mij beloftes geeft. Dat als ik dit en dat doe in het geloof van de Heer Jezus, dan volgt dit en dat eruit. Halleluja. Ik weet naar waar ik ga. Ik weet de plaats die de Heer heeft voorbereid voor mij, eens dat ik hier gedaan heb op aarde. Amen. Ik weet dat als ik tot hem kom, dat hij me vergeeft en ik voel die last ook van mijn schouders verdwijnen. Moest dat niet gebeuren en mijn hart blijft me maar aanklagen. Ik weet dat er iemand groter is dan mijn hart. En dat is de Heer. Pas op voor je hart, broeders en zusters. God is groter dan je hart. Soms kan het je veroordelen, terwijl het niet zo is. God is recht. Hij zal je oordeel geven. Maar soms kan je eigen hart je ook vrijpleiten, terwijl het niet zo is. 1 Korinthe hoofdstuk 4 vers 4. Je hart kan je veroordelen, terwijl er geen oordeel is van God. En je hart kan je vrijpleiten, terwijl dat het eigenlijk niet mag vrijgepleit worden. Daarmee dat ik zeg, luister niet te veel naar je hart. 1 Korinthe 4 vers 4. Paulus was hetzelfde. Hij zegt, maar hoe u of... Oh, sorry, we beginnen bij vers 3. Sorry. Hoe u of een menselijke instelling over mij oordeelt, interesseert me niet, zegt Paulus. En hoe ik over mezelf oordeel, telt evenmin. Dus hij zegt, wat ik over mezelf denk, wat mijn hart over mezelf zegt, hoe ik me voel in mijn geweten, telt niet. Er zijn dagen dat ik me super voel, maar eigenlijk heel karnaal en vleeselijk ingesteld ben. En er zijn dagen dat ik depressief ben, dat de Heer klaar staat om me op te heffen. Dus het interesseert mij eigenlijk niet, zegt hij. Ik ben me, vers 4, ik ben me weliswaar van geen kwaad bewust. Maar dat betekent niet dat mij niets ten laste kan worden gelegd. Het is de Heer die over mij oordeelt. Ik had me nog nooit zo gezien. Maar Paulus zegt, ik ben me wel zwaar van geen kwaad bewust. Mijn antwoord, mijn geweten klacht me niet aan. Mijn hart is vrij, ik heb rust in mijn hart. Ik heb niks verkeerd gedaan, zover ik weet. Maar dat betekent niet dat mij niet ten laste kan worden gelegd. Het betekent niet dat ik me vrij voel in mijn hart. Dat de Heer geplezierd is over mijn leven. Snap je wat ik wil zeggen? Je hart kan misleidend zijn. Daarom dat we gevoelig moeten zijn voor de geest van de Heer. Voor de stem van de Heer. Die hij heeft gegeven aan al die gelovig zijn en hem naastig opzoeken. Weet je waarom je de stem van je hart zo luid is? Dat is omdat de stem van God niet zo luid kan zijn in je leven. Omdat je hem niet opzoekt. En als je hem niet opzoekt, heb je geen communicatie met hem. En als er geen communicatie is, is de volumeknop van God veel meer naar beneden dan de volumeknop van je eigen hart en je geweten. Snap je? Het is een mengpaneel, je hart. En de stem en de geest van de Heer zou naar boven moeten staan, helemaal open. En dat gebeurt wanneer we meer en meer met hem communiceren. Amen. Ik ben hier om te zeggen, broeders en zusters, in Jeremia 17 vers 9. Mijn hart en de duivel zeggen schuldig, schuldig, schuldig. Terwijl de geest wil zeggen, hier is genade, hier is genade. U bent vergeven, u bent vergeven. Maar we horen de stem van ons eigen hart groter dan dat van de geest. En dus beginnen we ons eigen hart te geloven. Maar ik ben hier om te zeggen, Jeremia 17 vers 9 in de NBG. Arglistig is het hart boven alles. Wat is dat voor een woord, hè? Arglistig. Misleidend is het hart boven alles. Ja, verderfelijk is het. Wie kan het kennen? Nou, ik weet iemand die alles kent. En hij is groter dan mijn hart. Halleluja. En dat is de Heer. Ik ken iemand die groter is dan mijn hart en weet alle dingen. Waarom luisteren we zo hard naar ons eigen hart? De Bijbel zegt het is misleidend, het is arglistig. Waarom geloven we de getuigenis van ons hart? Het is misleidend. Het heeft eigenlijk maar twee standen. Goed, slecht. Ik ken maar twee dingen. Schuldig, onschuldig. Zwart, wit. Gefaald, gelukt. Het wordt tijd dat we de stem in ons eigen hoofd en van ons eigen hart de rug gaan toekeren en gaan luisteren naar wat de geest zegt doorheen zijn woord. Halleluja. Halleluja. Zijn sommige mensen, ja, maar ik voel dat het goed is wat we nu doen. Terwijl de Heer zegt, nee, niet goed. Maar ik heb er toch een goed gevoel over. Het voelt dat het zo moet. Terwijl de Heer zegt, nee, halleluja, het moet zo, zus en zo. Amen. Ik ben hier om te zeggen, misleidend is uw hart. Er zijn zoveel mensen in de wereld die denken dat ze goed bezig zijn, omdat hun hart zegt, het is goed, we doen toch goed voor mensen. He, ook al volgen we Boeddha, ook al volgen we ons eigen gemaakte God in ons eigen beeld, een beetje christendom, een beetje van de moslims vakken, een beetje van Boeddha, reïncarnatie erbij, we gooien het allemaal in één pot en wij roeren erin en dat is onze God. En we voelen ons daar goed bij, want mijn hart klaagt me niet aan. Dat is misleidend, broeders en zusters. En pas op hoor, christenen die de waarheid kennen, doen het ook. Ze pakken de Bijbel, maar ze vormen God in hun eigen beeld. Hier en daar, ja, dat wat daar staat in Johannes hoofdstuk 3, dat vind ik een beetje te straf. Dat gaan we even opzij laten. Daar zijn we nog niet aan toe. Dat is te straf. Oh, daar hou ik van. Ik interpreteer dat op mijn manier, zo en zo. En dan komt dat goed uit in hoe dat ik zie, hoe dat mijn leven moet worden geleden. Snap je? Maar er is een stem van de Heer. En er is maar één interpretatie die juist is. Er is maar één waarheid, broeders en zusters. Er is maar één geest. Er is maar één God. En Hij heeft de waarheid. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En als je Hem durft consulteren en vragen van wat is de waarheid, Hij zal je een antwoord geven. Maar ben je bereid om het te aanvaarden? Amen. Halleluja. En dan kom ik terug bij Hebreeën 4, vers 10. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Het staat zonder schroom. Dat betekent met zachtmoedigheid. Ik ben niet bang. Wetende dat er een God is dat klaar staat om te vergeven als we hem naderen. Trek nader tot mij, zegt hij. En ik trek nader tot jou. Was je handen en ik zal je vergeven. Amen. We hebben een vers concept nodig van de liefde van God en de genade van God. En dan kunnen we zonder schroom, met stoutmoedigheid, naar zijn troon gaan. We hebben een vers concept nodig van de liefde van God. En als je dat vers concept krijgt van de genade van God, kan je voor zijn troon komen zonder schroom. Als je het concept niet hebt, en je ziet God zoals hij niet is, ga je niet durven. Ga je hem niet kunnen benaderen. Omdat je schrik hebt. Je durft zelfs niet. Niet door Gods fout, maar door je eigen verkeerde redeneringen. Leugens van de duivel. En dus misloop je zijn genade. Misloop je zijn vergeving. Wat is dat nieuwe concept? Wel, het nieuwe concept is dat God van je houdt. Halleluja. God houdt van jou. Want de Bijbel zegt zo. Amen. Hoe gaat dat kinderliedje? Jesus loves me. This I know. For the Bible tells me so. Amen. Jesus loves me. This I know. For the Bible tells me so. We moeten onze kinderen dit aanleren, dit liedje. En de volwassenen moeten met een kindachtige mentaliteit die beginnen te geloven dat Jezus van me houdt, niet omdat ik het voel, maar omdat ik het weet en het staat opgeschreven in zijn woord. En zijn woord is ja en amen. God houdt van mij. Als je faalt, als ik niet faal. God houdt van jou. Of je hart je veroordeelt of niet. De Bijbel zegt dat God van ons hield terwijl we zondaars waren en niemand op zoek was naar hem. En toch is hij gestorven voor ons. Hoeveel te meer zou hij dan niet van ons houden nu we zijn kinderen zijn. Hij staat klaar telkens met open armen om je tegemoet te komen. Hij staat daar steeds op de uitkijk, zoals die vader op de uitkijk stond voor zijn verloren zoon. Elke dag opnieuw stond hij daar op de uitkijk. Wanneer komt hij terug? Wanneer komt hij terug? En wanneer hij hem ziet naderen, begon hij hem te benaderen. Hij is steeds bezig, broeders en zusters, met je terug te trekken. Wanneer je op het verkeerde pad zit, doorheen zijn geest. Sommigen willen zeggen, ik word gestraft door God, want ik heb dit en dat verkeerd gedaan. Ik heb niet geluisterd naar hem en daardoor zit ik nu dik in de problemen. Wel, God houdt van je. En daardoor straft hij je, zoals een goede vader. Amen. In de hoop dat jij bekeert. In de hoop dat jij terugkeert. De reden dat je schuldig kan voelen over bepaalde situaties, betekent dat er nog iets zit in jou dat je naar God trekt. Moest je compleet God hebben verzaken, of moest God jou compleet hebben afgevallen, dan voel je over niks schuldig meer. Maar je bent hier nog vandaag, omdat er iets is in jou dat voelt dat dat je moet gaan praten met je redder. Prijs de Heer. En dus je hebt een vers concept nodig van zijn genade. Anders kan je niet zonder schroom tot zijn troon komen. God is niet zoals u en ik. Wij delen meestal liefde uit aan mensen die het verdienen volgens ons. We geven onze aandacht, liefde en vergeving aan mensen die aan onze criteria voldoen. Zo niet, dan willen we ze nooit meer zien. En vergeven we ze niet. En zeker niet vergeten. Mensen in de wereld hebben het heel moeilijk om andere mensen te vergeven. Het is blijkbaar onmogelijk om iemand te vergeven, echt vergeven, amen, zonder de hulp van de liefde van God in je hart. Mensen willen wraak. Christen willen wraak soms. Ze willen gerechtigheid. Ze willen dat degene die het verkeerd heeft, hebben gedaan, boete. Ook al komen ze af, vragend om vergeving, boete eerst. We zullen zien of een vergeving oprecht is dan meestal het stemmetje. Dat naar boven komt. Maar God is een goede God. Hij is een goede vader. Hij stoot zijn kinderen niet weg wanneer ze naar hem toekomt, vragend in de tijd van nood. Dat is wat we hebben gelezen. Ik kan er niks aan doen, maar dat is wat er staat. Hij stoot ze niet weg. Ieder die naar hem komt, vragend voor genade en vergeving. Wie van jullie heeft zijn kinderen al eens ter adoptie gesteld en ze weggestuurd uit je huis wanneer ze iets verkeerd hebben gedaan? Wel, normaal niet hoor, hoop ik toch. God is hetzelfde. Amen. Wanneer je kind afkomt, het heeft iets gestolen, heeft iets verkeerd gedaan in school, ga je hem dan ter adoptie stellen en zeggen, je bent mijn zoon niet meer, je bent onterfd, ik schrap je uit mijn testament. Nee. Amen. De Heer staat klaar om te vergeven. Er is een predikant, doe je ook een beetje, ineens warm. Er is een predikant die afkwam met het volgende verhaal. Zijn dochter, wel, het is ten eerste al heel moeilijk om als dochter van een bekende predikant op te groeien in het huis van een predikant. Dat is een beetje hemel en een beetje hel tegelijkertijd, als je begrijpt wat ik bedoel. En ze had iets verkeerd gedaan op school. Ze had gespiekt bij een test en ze kwam zo heel schromend af naar hem, zo bang voor het oordeel. En ze zei: papa, ik heb iets verkeerd gedaan. Ik heb die test gespiekt en ik ben daarvoor gestraft en zo verder. En ze keek zo heel hard naar beneden en ze had schrik en ze begon te wenen en zo verder. En de predikant vroeg: maar kind toch, waarom ween je nu toch? Ik ben blij dat je bent gekomen tot mij. Ja, maar ik had schrik dat als ik je dit zou vertellen, dat je mij niet meer zo graag zou zien. Ik heb schrik, moest je het weten van mij, dat ik iets verkeerd heb gedaan. En pas op, hè, kinderen zitten daar heel hard mee in. Hè. Ook al kan dat iets heel stom zijn, hè, waarvan wij denken, maar had er toch wat sneller mee afgekomen. Hou het niet voor jezelf, wel God is juist zelf. Had er toch wat rapper mee afgekomen. En zie, ik zie je niet minder graag. Het omgekeerde, ik zie je nog liever meer. Want ik weet dat jij nu op mij vertrouwt, om mij op te komen zoeken, wetende dat ik je niet buiten ga shotten, wetende dat ik daar niet ga klaarstaan om je te onterven en je ter adoptie te stellen. Maar nu wil ik dat je weet dat ik je vergeef. Ik weet dat je schuld is kwijtgescholden. Kom bij mij. Amen. Het is juist hetzelfde bij de Heer, broeders en zusters. Halleluja. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden. Kijk even naar het tweede deel van die vers. Er staat: waar we telkens als we hulp nodig hebben, genade vinden. Wanneer moeten we komen? Dat zegt de Bijbel. Wanneer moeten we komen? Telkens als we hulp nodig hebben. Maar dat is juist de tijd wanneer ik niet wil komen. En er staat: telkens als je hulp nodig hebt, kom. Kom, maar dat is juist de tijd dat ik niet wil komen. Wie van jullie, wanneer hij zich schuldig voelt, wanneer hij gezondigd heeft, wanneer hij gefaald heeft voor de zoveelste keer, wie van jullie heeft direct de reactie: oh, ik wil naar de troonruimte van de Heer gaan. Ja, laten we direct gaan. Nee. Er zijn momenten dat je het uitstelt. Er zijn momenten dat je wacht, ja, het zal wel voorbij gaan. Dat gaat wel voorbij. Volgende week zullen we er nog eens over denken. Snap je wat ik wil zeggen? Laten we eerlijk zijn. We proberen ons eerst eruit te praten. Denken dat we niet echt hulp nodig hebben. Maar het is juist die tijd dat we ernaar moeten rennen. Niet te lang wachten of je geweten wordt bot. Niet te lang wachten, je hart wordt bot. Niet te lang wachten of de stem van de Heer wordt meer en meer naar beneden gedrukt. Snap je wat ik wil zeggen? Kijk naar David. David had overspel gepleegd. Ja? Hij had de vrouw van een ander tot zich genomen, heeft haar zwanger gemaakt en heeft dan proberen zijn bewijs uit te wissen door de man te gaan vermoorden enzovoort. Hij speelt dan de hypocriet voor minstens 9 maanden. Al die tijd voelde David zich rotslecht, want dat kunnen we lezen in de psalmen. Zijn geweten knaagde hem aan, hij voelde zich schuldig, maar er was geen vergeving, omdat hij niet kwam tot de Heer om vergeving. Hij liep niet naar de troonruimte van God vragend voor vergeving. Hij zag niet dat het een nodige situatie was. Het was pas nadat God zijn profeet had gestuurd, Nathan, om David te gaan confronteren, dat hij zijn schuld begon te pleiten voor de Heer en de vergeving begon te zoeken en hij werd vergeven. God is groter dan mijn hart. Hij weet alle dingen. Wat met Petrus? Petrus was zo vol vuur. Was zo vol met vuur dat hij zei tegen Jezus: Jezus, ik ga u nooit verlaten. Wat er ook mogen gebeuren, ik zal bij u staan. Ik zal nog liever sterven dan dat ik u zal afvallen. Ik ga u niet verloochenen, liever sterven. Maar in het uur van beproeving koos Petrus eieren voor zijn geld en verloochende hij Jezus tot 3 maal toe uit vrees voor zijn leven. En ik kan me niet inbeelden, maar Petrus zal zich waarschijnlijk zo slecht hebben gevoeld. Zo'n hypocriet. En daar komt de duivel met zijn geheugen. Afspeel die band. Ik ken hem niet. Koekoekoe. Ik ken hem niet. En dan ziet hij Jezus daar voorbij komen, geboeid en geslagen. En hij kijkt naar Petrus. En Petrus, ik denk dat hij waarschijnlijk door de grond zakte van schaamte. Amen. Hij voelde zich de hypocriet. En hij voelde de woorden van Jezus diep in zijn beenderen. Jezus die zei, als je mij verloochent, zal ik je voor mijn Vader verloochenen. Als je mij ontkent, zal ik je voor mijn Vader ontkennen. Zeggen, ik ken u niet. En dus die woorden kwamen daar. En zijn stem van zijn hart gaat, schuldig, schuldig, hel, hel, hel. Daar kan je niets meer aan doen. Jezus heeft gezegd, hij zal je ontkennen, zal je ontkennen. En dus Petrus, zijn hart was hem aan het aanklagen. En wat doen mensen meestal dan? Wel niet gaan vluchten naar hun troon. Hij had ten eerste die vers al niet om te claimen voor zichzelf. Maar wat doen mensen? Ze gaan vluchten. Ze beginnen weg te lopen. En in plaats van naar de Heer te lopen of naar een andere broeder of zuster, beleid je zonde ten opzichte van elkaar, zodat je genezen mag worden. Amen. Maar in plaats van dat te doen, lopen ze weg van de kerk. Weg van de Heer. Terug naar de wereld. Terug naar het oude. Terug naar mensen die hun wel begrijpen. Johannes 21 vers 3. Kijk wat hij deed. Kijk wat Petrus deed. Hij was zo schuldig dat hij zei. Johannes 21 vers 3. Dit is nadat Jezus was opgestaan. Ze hadden hem gezien. Ze hadden de gaten in zijn handen gezien. De ding in zijn zij. Maar Jezus had nog niet gesproken met Petrus. Hij had nog geen verzoening gehad met Petrus. En dus het werd hem te veel. En Petrus zei, ik ga zitten. Zei Simon Petrus tegen de anderen. Wij gaan met je mee, zeiden ze anderen. En ze stapten in de boot. En maar de hele nacht vingen ze niet. Het ergste van alles, Petrus ging niet alleen terug vissen. Vissen, dat is het beroep wat ze hadden voordat ze Jezus kenden. Het is het beroep waaruit Jezus ze uittrok en zei, ik ga je vissers maken van mensen. Ja? Amen. Maar ze waren gedesillusioneerd. Ze voelden zich schuldig. Jezus is gestorven, wat moeten we nu gaan doen? Hij is niet meer bij ons. Maar wat je dan ook mogen doen, broeders en zusters. Als God je naam heeft, als jij een roeping heeft, dan ga je niet vangen in de wereld. Want God heeft een plan voor jou. Als jij wegloopt van je roeping, amen, mag je doen wat je wil in de wereld. Je gaat niets vangen, vers 3. Je gaat niet vangen zonder de hulp van de Heer, zonder verzoening te hebben met de Heer. En het werd tijd dat Petrus een gesprek had met Jezus. Hij was bang van oordeel en ze hadden elkaar niet meer persoonlijk gesproken sinds de avond van het verraad. En ook al had Petrus Jezus levend teruggezien na de heropstanding, er was nog geen persoonlijk gesprek geweest, geen verzoening. Maar zoals steeds zet Jezus de eerste pas. Hij trekt. En hij is in de hoop dat wij tot hem benaderen. Halleluja. En dan volgt verzoening, dan volgt vergeving. Vers 4, het begon al dag te worden. Ze zitten daar in een bootje. Zijn de hypocrieten. Die weglopen van hun eigen schuldgevoel. Denken dat de Heer hen heeft verlaten, dat ze niks meer zijn. We hebben hem allemaal afgevallen in de tijden van noten. We moeten nu eigenlijk naar hem toe lopen, maar laten we maar terug ons eigen beroep doen, dat we altijd kennen. En toen het al ochtend werd, stond Jezus op de oever. Al wisten de leerlingen niet dat het Jezus was. Hebben jullie misschien wat vis voor me? Vroeg Jezus hun. Nee, antwoordden ze. Gooi het net dan aan stuurboord uit, zei hij. Dan zul je iets vangen. Oh, MBV. Dan lukt het wel. Ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. Halleluja. Vers 7. De leerling van wie Jezus hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. En zodra Simon Petrus dat hoorde, schortte hij zijn bovenkleed op. Meer had hij niet aan en sprong in het water. Dat is de Petrus die we kennen. De impulsieve Petrus. Het is de Heer Jezus. We hebben hem herkend. Op zijn ding aan. Ik snap niet waarom dat hem zijn ding aan. Ik kan beter uit, want hij gaat zwemmen. Maar alleen, hij voelde van, oei, ik ben hier een beetje niet goed gekleed om de Heer te gaan ontmoeten. Ik kan maar beter iets fatsoenlijk aan. Vers 8. Sprong in het water, andere leerlingen kwamen met de boot en sleepte het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. Halleluja. Wacht, waar ben ik? Vers 15, broer joh. En ze beginnen te eten. En ze praten over koetjes en kalfjes, maar er is nog steeds geen persoonlijk gesprek. Maar dan keert Jezus zich tot Petrus, vers 15. En toen ze gegeten hadden, sprak Jezus Simon Petrus aan. Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief meer dan de anderen hier? Petrus antwoordde, ja Heer, u weet dat ik van u hou. Hij zei, wijd mijn lammeren. Nog eens vroeg hij, Simon, zoon van Johannes, heb je me lief? Hij antwoordde, ja, Heer, u weet dat ik van u houd. Jezus zei, goed, mijn schapen. En voor de derde maal vroeg hij hem, Simon, zoon van Johannes, hou je van mij? Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg. Ze herinneren zich, 3 keer verloochenen. Jezus vraagt hem 3 keer. Petrus werd verdrietig, omdat hij voor de derde keer vroeg of hij van hem hield. Hij zei, Heer, u weet alles. Heer, u bent groter dan mijn hart. God weet alles. U weet toch wat ik van u houd. Jezus zei, wijd mijn schapen. Petrus, zijn hart zat vol met schuld. Want dat doet het hart. Thema 2, manier om iets te zeggen. Schuld, vrij. Maar God is groter dan het hart. En hij kent alles. Hij ziet dat er meer is in jou. Hij ziet dat wat je deed je eigenlijk niet echt wou doen. Hij ziet het verlangen in jou om van hem te houden met heel je hart, je ziel, je kracht en je macht en je verstand. Hij ziet dat er iets in je, dat er nog een graantje, een mosterdzaadje geloof in je zit. Hij weet alles. En als we zeggen, Heer, u weet, ik ben verkeerd geweest, maar u weet ook mijn hart. U kent, ik ben groot, mijn hart is momenteel zo slecht. Het vernedert me. Maar de Heer wil zeggen, stop met te kijken naar je eigen fout en zonde. De duivel wil je veroordelen, je hart wil je veroordelen en schuldig laten voelen. Wel, je bent schuldig. Je bent schuldig, maar het verschil tussen veroordeling en overtuiging van God is, de duivel wijst naar je fouten, de duivel wijst naar je werken, terwijl Gods overtuiging wijst naar Christus zijn werk aan het kruis. Er is een verschil tussen een veroordeling, dat komt van de duivel van je hart, en wanneer de geest van God u iets wil zeggen. Een veroordeling van de duivel verwijdert u verder van de Heer. Wanneer God u wilt overtuigen van zijn waarheid, brengt het juist dichter bij de Heer. Snap je wat ik wil zeggen? Romeinen 8:1, de laatste vers van vandaag. Zo is er dan nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Romeinen 8:1. Zo is er nu dan geen veroordeling. Zeg dat maar tegen je hart. Zeg dat maar tegen de duivel wanneer hij afkomt. Voor hen die in Christus Jezus zijn. Voor hen die in tijden van nood naar de troon van God gaan. Zonder schroomte, met stoutmoedigheid. Want ik weet, er staat een vader, een papa, die mij staat op te wachten. Die mij wil vergeven. Halleluja. Halleluja, soms denk ik niet dat we het begrijpen, broeders en zusters. Gods genade is zo groot, dat het enig welke zonde kan vergeven. Maar Gods genade is ook zo groot, dat hij je wil veranderen. Om niet dezelfde persoon te blijven, die je eerst was. Om verder te gaan. Gods genade is bedoeld om zijn liefde te ervaren, zodat de volgende keer we gaan denken aan zijn liefde, in plaats van aan dat snelle genot van ons vlees. Snap je wat ik wil zeggen? Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. En als Gods kinderen moeten we diezelfde gezindheid hebben. Wij moeten dezelfde gezindheid hebben. We moeten getransformeerd worden dat we bekend staan, de kerk van Jezus Christus, we moeten bekend staan in de wereld om onze barmhartigheid, om onze genade, om onze vergevingsgezindheid, omdat we dat hebben ontvangen van onze Heer. Wij worden opgeroepen, en hier eindig ik mee, om hetzelfde te doen als wat God voor ons heeft gedaan. Dat is een teken dat we getransformeerd zijn geweest door de genade van God. Er is en er zal steeds heel veel zonde en zwakheden zijn in de gemeenschap van de gelovigen. Dat is zo al jaren, dat is al zo decennia lang. Dat was in de tijd van Jezus en dat was zo nu. Er zijn nog steeds jonge mensen die zwanger geraken buiten het huwelijk. Er zijn er nog steeds die rondslapen. Er zijn er nog steeds die aan de rust gaan. Er zijn er nog steeds die in het geniet aan de fles verslaafd zijn. En allerlei zaken, juist ons wereldse mensen hier in de gemeente. Maar wat het probleem is, dat is niet het probleem, dat is een probleem, ja. Maar dat is niet het probleem. Wat het probleem is, dat ze geen plaats vinden in de kerk waarnaar ze kunnen gaan met hun schuldgevoel. Ze voelen zich geoordeeld. En als ze tegen iemand zouden durven bekennen, dan gaan die broeders en zusters hun waarschijnlijk nog een trap nageven terwijl dat ze al op de grond liggen. Maar de Bijbel zegt, beleid je zonden ten opzichte van elkaar, zodat je genezen mag worden en vergeven mag worden. U heeft de kracht. Dat is wat de Bijbel zegt. U heeft de kracht om iemand te vergeven. Jezus zegt, de zonden die je bindt zijn gebonden in de hemel. Die je vergeet zijn vergeven. Waarom? Wanneer iemand tot jou komt, kan jij het vergevende woord en het genadevolle woord van de Heer prediken. Waardoor dat ze gaan beseffen, ik ben vergeven. Maar weerhoud je dat, dan weerhoud je hun van hun vergiffenis. Snap je wat ik wil zeggen? Als er niemand is in de gemeente, met die warme, liefdevolle instelling zoals de Heer. Als er niemand in de gemeente is met het hart zoals het hart van de Vader. Waarom komen mensen, waarom zouden mensen dan nog moeten komen met hun problemen en hun zonde en hun schuldgevoelens? Dan lopen ze weg van de gemeente. Of zitten ze op onze stoelen voor jaren en jaren en jaren. En weten we nooit wat er in hun hart omgaat en worden ze hard. Wel, ik wil je zeggen, broeders en zusters, ik wil je zeggen, hier is zo een gemeente. Of het zal een gemeente worden waar je onder echte mensen kan bevinden. Waar je onder echte mensen kan bevinden die allemaal beseffen dat ze zondaars zijn, gered door zijn genade. En we proberen allemaal op het rechte pad te blijven door zijn genade. En we hebben allemaal zwakke momenten gehad in ons leven. En ik ga je niet oordelen voor de zonde die je hebt gepleegd. Want vroeg of laat, als ik je oordeel daarover, over je hart, amen. Dan kan God een keer mij in een situatie brengen. Om te zeggen, eens zien of je nu wel zo sterk bent, zoals je hebt gezegd. Oh, wat die zuster heeft gedaan, dat zou ik nooit doen. Dat is afschuwelijk wat hij heeft gedaan. Afschuwelijk. Ja, wacht maar tot jij in dezelfde omgeving zit. Waar jij bent opgegroeid in een familie die je heeft gebombardeerd met allerlei negativiteit en met haat en waar je geen liefde hebt. Ik zie hoe jij zou reageren. Moet jij daar zijn geboren, in dat land? Snap je wat ik wil zeggen? Ik probeer mensen, ik probeer u aan te leren om de mens niet te oordelen, om het hart niet te oordelen, want niemand kent het hart buiten God. Hij is groter en kent alle dingen. Dat betekent niet dat we niet gaan oordelen, want de Bijbel zegt oordeel op een rechtvaardige manier. Ik oordeel u dat. Verkeerd. U zult dat waarschijnlijk ook wel weten. U heeft mij daar eigenlijk niet voor nodig om dat te zeggen. Wat u nodig heeft, is te weten, is er nog plaats voor mij in het lichaam van Christus? Is er nog een plaats aan de troon van genade? Want mijn hart oordeelt. Ik weet het is verkeerd. En we oordelen volgens het woord. Het is verkeerd, het is niet verkeerd, het is verkeerd, het is niet verkeerd. Maar er is iemand die groot is aan ons hart. Kun je allemaal recht staan? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Wees niet bang om genade te prediken, broeders en zusters. Er is een beweging in de wereld dat bang is om genade te prediken. Dat de wet predikt dat. Je moet dit en dat doen, je mag dit en dat niet doen. Maar waar is de genade nog als je faalt? Amen. We durven niet, geen genade te prediken, omdat we schrik hebben dat we controle gaan verliezen over andere mensen. Aan de andere kant zijn er die hypergenade prediken, die zeggen van maakt niet uit wat je doet, God zal je vergeven, maar dat is ook niet waar. Dat is helemaal niet waar. Jacobus zegt, was je handen, trek nader tot de Vader en trek nader tot God en Hij trekt nader tot jou en je zonden zullen weggewassen worden. Amen. Het is niet zomaar doe wat je wil, leef zoals je wil. Nee, helemaal niet, want dan ken je de stem van de Heer niet. Dan heb je hem niet lief. Amen. Ik heb geen wetten nodig om mij te vertellen wat juist en verkeerd. Ik heb liefde voor de Heer om hem te plezieren. Snap je wat ik wil? Niet uit een of andere schuldgevoel dat ik de Heer moet dienen, maar uit liefde. Halleluja. Dus broeders en zusters, ik kom terug met de vers die ik ben begonnen. Laten we voor zijn troon komen. Zonder schroom. Vlucht niet weg van je schuld. Maar geef het aan de Heer. Hij is de enige die je kan vergeven en rust kan geven. Dank u Jezus. Halleluja. Dank u Jezus. Dank u Jezus. Halleluja.